roept u allen in mond Jezus' wonderbare naam. We kunnen natuurlijk teruggaan, weer gaan opnieuw naar ons tekstwoord uit 1 Korinthe 12, waar we eigenlijk vanaf vrijdagavond mee bezig zijn. 1 Korinthe 12. En ik wil in eerste instantie met u lezen vers 4 tot en met vers 7. En straks in de uitleg zullen we ook verder lezen. 1 Korinthe 12, vers 4 tot en met 7. Er is verscheidenheid van genadegaven, maar het is dezelfde geest. Er is verscheidenheid van bedieningen, het is dezelfde Heer. En er is verscheidenheid van werkingen, maar het is dezelfde God die alles in allen werkt. Aan ieder echter wordt de openbaring van de geest gegeven tot wat nuttig is voor de ander. En onze predikingen van de afgelopen dagen hebben vooral gericht geweest op de uitleg van vers 6 en van vers 7. En we hebben gezien hoe de Heilige Geest gekomen is eigenlijk om in u te zijn en bij u te zijn, maar de Heilige Geest heeft nog een ander doel. Dat is eigenlijk het allergrootste doel. Waarvan Jezus zegt in Johannes 16 vers 14, dan zal het de mijne nemen en het u verkondigen. En hij zal mij verheerlijken. De Heilige Geest is gekomen om Christus te verheerlijken. Dus ook als het vanmorgen gaat over de gaven en de bedieningen die er zijn in de gemeente van de Heer Jezus Christus, dan gaat het in allereerste instantie om hem. Dat hij geopenbaard zal worden, dat hij gezien zal worden. En dat staat ook in vers 7. De openbaring van de Geest wordt gegeven tot wat nuttig is voor de ander, maar dan niet alleen. Het is niet alleen voor u, het is niet alleen voor mij, het is niet alleen voor de zondaars die de Heer nog niet kennen. Het is vooral eigenlijk tot verheerlijking van Christus, dat hij geopenbaard zal worden. En sommigen maken dan ook een onderscheid in de 9 gaven die er staan, en dat noemen dan het woord van kennis en het woord van wijsheid, het onderscheiden van geesten. Noemen ze dan de geesten van eigenlijk de genadegaven van de openbaring. Maar en de andere noemen ze weer van kracht. Maar ik denk dat ook de kracht van God, als die werkzaam is in ons midden, als de kracht van God werkzaam is binnen het lichaam van Christus, dat ook dat uiteindelijk alleen maar bedoeld is om Christus te verheerlijken. Want als zijn lichaam krachtiger wordt, op deze aarde zijn koninkrijk uitgebreid wordt, dan zullen zondaars gered worden, dan zullen zondaars tot geloof en tot bekering komen. En dat is eigenlijk Gods grote plan, dat hebben we gezien, Gods heilplan. Heilsplan, dat hij niet wil dat sommigen verloren gaan, maar dat alle tot erkentenis van de waarheid komen. En ik heb gisteren al gezegd, er zijn 9 genadegaven, zijn ook 9 bedieningen. Al die gaven moeten bediend worden. En niemand van ons, ook de apostelen niet, hadden alle gaven. Alleen Christus heeft alle gaven. En dat zien we ook in het leven van de Heer Jezus, dat hij alle genadegaven had. En dat die ook werkzaam waren, dat hij die bediende. En zo is het ook nog vandaag, hij is het hoofd van het lichaam. En dan moeten we niet alleen denken aan ons kleine kudde hier, maar dan mogen we denken aan het lichaam van Christus wereldwijd. Dat hij het hoofd is van het lichaam wereldwijd en dat dat hele lichaam wereldwijd ook al deze genadegaven zal ontvangen, want de Heilige Geest deelt ze uit, en hij deelt ze uit, zegt vers 11, zoals hij wil. Dus het heeft niet met u te maken, het heeft niet met mij te maken, hij deelt ze uit gelijk hij wil. Want de Heilige Geest heeft als een grote doel dat Christus verheerlijkt moet worden. En u en ik, wij mogen daar deel aan hebben. Dat is wat de Schrift ons leert. Dat wij ook bedienaars worden, medearbeiders van God. 2 Korinthe 6 vers 1. Medearbeiders van Christus. En zoals Romeinen 8 vers 11 is gisterenmorgen ook voorgelezen, dat die geest van Christus in de gelovigen is. En dat het alles een werk is van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest. Dat het alles Gods werk is in u en door u. Waarom? Omdat alles uit Christus is. Alles uit hem en door hem en tot hem. Omdat wij niemand kunnen overtuigen. Als wij spreken over de dingen van de Heer, dan weten we dat wij kunnen niemand overtuigen. Alleen de Heilige Geest kan overtuigen. En daarom kunnen wij zonder de Heilige Geest en zonder de Heer Jezus niks doen. Als we dan kijken naar de bedieningen, dan slaan we even, en dan komen we weer terug, eventjes naar Efeze 4. Dat Efeze 4 vers 11 een iets completere opsomming geeft van de bedieningen, van de ambten. We moeten altijd schrift met schrift vergelijken. En we mogen nooit ons geloof bouwen op één enkel schriftwoord. Altijd is de schrift zelf die zichzelf verklaart en zichzelf aanvult en zichzelf completeert. Zo zien we ook in Efeze 4 vers 11, hij heeft sommigen gegeven als apostelen. Anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars om de heiligen toe te rusten tot het werk van dienstbetoon. Tot opbouw van het lichaam van Christus. We zien hier dus 5 ambten als het ware. Apostelen, profeten, evangelisten, herders en leraars. En sommigen zeggen, elke herder is een leraar. Ik denk dat dat niet correct is. Als we goed kijken, dan zien we sommige mensen echt herders zijn. Ze zijn vol van liefde, vol van barmhartigheid. Kunnen anderen ook vertroosten, maar hebben niet de gaven van het leraarschap. Dus ik denk dat we dat mogen houden op de vijfvoudige bediening. En als we dan teruggaan naar ons hoofdstuk 1 Korinthe 12. We kijken dan naar vers 28 en 29. Daar zegt Paulus, God nu heeft sommigen in de gemeente een plaats gegeven. En dan zit hij ook ten eerste apostel. Hij geeft hier ook een rangorde aan. Een volgorde. En ten tweede profeten. En ten derde leraars. En vervolgens krachten. Dus krachten is eigenlijk de zesde bediening. En de genadegaven van genezingen. De vormen van hulpverlening. Bestuurlijke gaven. Allerlei taal. En om in de rechte verhouding te staan met de gaven. Zou ik als zesde punt de krachten noemen. Als zevende genezingen. En als achtste de taal. En als negende de vertolking van taal. En daarmee poetsen we niet de bestuurlijke gaven weg. Die vooral in de gemeente de ouderlingen en de diakenen uitvoeren. Een hele belangrijke taak. Maar het gaat hier meer dat we kijken naar de bediening ook van deze geestesgaven. En als we dan gaan kijken, dan is voor ons denk ik een apostel niet zo moeilijk. We kunnen in de schrift lezen wat het werk is van een apostel, wat de bediening is van een apostel. En dan kunnen we wel zien dat er verschil is. En dan kunnen we bijvoorbeeld zien dat Petrus een heel andere roeping had als Jacobus. Jacobus die bleef in de gemeente van Jeruzalem. Maar ook als we zien als daar in Handelingen 15 de eerste vergadering is. Als daar de farizeeërs gekomen zijn en zeggen, ja jullie zijn wel gelovigen. Jullie geloven wel in de Heer Jezus, maar je moet je nog wel laten besnijden. Dus het is Jezus en de wet. En dan is daar de eerste vergadering in Handelingen 15. Wij zouden in deze tijd zeggen in concilie. De eerste vergadering is daar in Handelingen 15. En dan zegt Jacobus ook, het heeft de Heilige Geest aan ons goed gedacht. En dan nemen ze een besluit. En dan krijgen we de 4 punten waaraan de heidenen zich moeten houden. De bekeerde gelovigen uit de heidenen waar wij ook toe behoren. Dat ze zich onthouden van bloed, van het verstikte, van hoererij en wat aan de afgoden geofferd is. Als gij dat doet, zegt Jacobus, dan doet gij wel. En dan zien wij dat wij niet onderworpen zijn weer aan allerlei andere instellingen en wetten die sommigen ons op willen leggen. Maar we zien natuurlijk ook Paulus. Paulus die rondtrok over de hele wereld, over de hele toenmalige wereld, soms met de zeilschip en soms te voet. En dat hij overal waar hij kwam, eigenlijk mensen tot het geloof mocht brengen en overal gemeenten stichten. En dan overal mensen nam en opleiden. Denk maar aan Timotheus en aan Titus en aan Barnabas en aan Saulus. En daar trok hij mee op. Hij had ook de woorden, hoewel hij door de Heer alleen geroepen was. We weten net hoe Paulus geroepen is door de Heer zelf, hoe de Heer Jezus naar hem verschenen was. Aan hem verschenen is op de weg naar Damascus. Maar dan weten we dat Paulus altijd ook daarna zocht dat hij niet alleen ging, maar 2 aan 2. En zo heeft hij ook Timotheus geleerd. Wat je van mij geleerd hebt, vertrouw dat toe aan vertrouwde mensen. Die op hun beurt ook weer anderen zullen onderrichten. Dus het principe van discipelschap. En dat zien we natuurlijk ook in de bediening van de genadegaven. Dat sommige dingen overeenkomstig zijn. Tussen Petrus en tussen Paulus. Maar ook zien we bijvoorbeeld van Johannes. Lezen we nooit dat hij wonderen doet. Johannes de apostel van de liefde. Die ons ook veel geschreven heeft natuurlijk. De evangelie van Johannes, maar ook de brieven van Johannes. En deze oude Johannes die ons vooral leert, Als we de brieven van Johannes ook bestuderen, wat het betekent om in de gemeenschap te zijn met God en in de gemeenschap te zijn met de Heer Jezus. Hij zegt dat deze gemeenschap is door de Heilige Geest en ik wil dat jullie ook die gemeenschap hebben. En dan leert hij ons dat we moeten wandelen in het licht. Dat wij onze zonden moeten belijden en dat we elkaar lief moeten hebben. Dus dan zien we dat elke apostel toch weer een andere bediening heeft. En dat is mooi, dat geeft juist die veelkleurigheid binnen het lichaam van Christus. En dat maakt ook dat wij niet jaloers moeten zijn op elkaar. En ook niet dat de hand binnen dat lichaam moet zeggen tegen de voet, ik heb u niet nodig, maar wij hebben elkaar nodig. De Heer Jezus heeft ook alles nodig. Alle tenen, aan alle vingers, aan alle onderdelen van het lichaam. Dat is Gods diepe verlangen. En natuurlijk weten wij dat in dat lichaam is elk onderdeel bruikbaar. U weet als u hoofdpijn heeft, hoe dat uw hele leven kan blokkeren of kan bemoeilijken. U weet, als u een zere pink hebt of een zere duim, elke keer merk je dat, hoe vaak dat je hem dan gebruikt. En zo is het ook binnen het lichaam van Christus, dat er eigenlijk geen onderdeel ziek mag zijn, maar dat elk onderdeel moet functioneren tot verheerlijking van zijn grote naam. Voor de uitleg van de profetie, dat doen we dadelijk aan de hand van de genadegaven. Ik denk over een herder en een leraar dat we verder niet veel uit hoeven te leggen, dat u dat allemaal bekend is. Dus ik wil met u gaan naar de uitleg van de genadegaven. En dan zien we vers 8. Want aan de een wordt door de geest een woord van wijsheid gegeven. Hier ziet u het weer. Dat het de geest is die het doet. Dat het niet een gave is die u ontvangen heeft. En dat u die naar willekeur kunt gebruiken of niet kunt gebruiken. Het is de Heilige Geest die het doet. En nu is het ook niet zo dat u zegt, als ik een gave van de Heer ontvangen heb, dan heb ik die voor de rest van mijn leven. Soms zie je dat de Heer je een enkele keer kan gebruiken. En soms zie je dat de Heer je regelmatig gebruikt. Dus beide kan. Maar hier spreekt Paulus over, aan de een wordt door de Geest een woord van wijsheid gegeven. En let op, er ging in de gemeente van Korinthe nog heel veel fout. Ze hadden in elk opzicht, zegt Paulus in hoofdstuk 1, zullen jullie rijk worden in alle woord en alle kennis. Maar we weten ook in de gemeente van Korinthe dat er nog heel veel fout ging. Er waren nog heel veel zonden. Maar Paulus zegt ook niet, jullie moeten eerst eens bezighouden met dus en eerst eens bezighouden met zo, maar hij geeft uitleg. Hij geeft uitleg over wat God aan het doen is in de gemeente van Korinthe. En het is heel belangrijk om dat te zien, ook als de Here in ons midden werkt, of op een andere plaats werkt, of in uw leven werkt, dat je mag vragen aan de Heer om verduidelijking. Maar dat je niet die gaven moet veronachtzamen. En niet zoals sommigen doen, als het ware met het badwater het kind weggooien. Omdat er zoveel uitwassen zijn. Dat er zoveel misleiding is. En zoveel gevaren kleven aan de werking van de Heilige Geest. Maar dat is met alles zo. Als u bezig bent met het woord van God, dan bent u een gevaar voor de tegenstander. Als u serieus begint om de Heer te zoeken, dan bent u een gevaar. Dat is een gevaar voor de tegenstander. En dan zal hij actief worden. En dan zal hij proberen om uw leven te bemoeilijken, maar er is geen reden om het niet te doen. Zo is het ook hier, omdat er veel onzuiverheid is, is het juist nodig dat we leren van elkaar en dat we weten wat zuiver is, zodat de Heer ons kan gebruiken zoals hij wil. Een woord van wijsheid. Zo staat er ook verderop. Een woord van kennis. Let goed op wat de schrift zegt. Een woord van wijsheid en een woord van kennis. De schrift zegt niet een heel verhaal van wijsheid. Of een heel verhaal van kennis. Het kan soms één woord zijn waar de Heer spreekt. Denk bijvoorbeeld aan een woord van wijsheid is bijvoorbeeld aan Paulus als je op reis is. En dat hij zegt van stad tot stad wordt mij betuigd. Ik geloof de Handelingen 20 is van stad tot stad wordt mij betuigd. Dat mij in Jeruzalem boeien en verdrukkingen te wachten staan. En dan komt er zelfs zo'n profeet, ik geloof dat hij Agabus heet, en dan doet hij een riem om zijn middel en zegt, zo zal het gaan met jou. En dan zegt Paulus, en dan willen ze hem vasthouden. Dan zegt hij, hou me niet tegen, want dit is mijn weg, dit is mijn pad. Dus de Heere gebruikt vaak ook een woord van wijsheid, ook voor u. Dus niet alleen altijd in die zin voor die ander, maar ook voor u om u te waarschuwen. De Heere kan u heel eenvoudig waarschuwen, middels een droom of een woord. En dat voor een gebeurtenis die de volgende dag plaats zal vinden. Dat u bijvoorbeeld een gesprek aangaat en dat zal ontzettend moeilijk worden voor u. En de Heer wil u bewaren. Dus we vanmorgen gehoord hebben, wil u beschermen. En dan waarschuwt de Heer u. Zegt de Heer mij ook wel eens gewaarschuwd voor een ongeluk en zo. Dan ben je alert, dan ben je voorzichtig. En dan zal dat ongeluk je niet treffen. Dus ook kan de Heer op vele wijze het woord van wijsheid gebruiken. En het woord van wijsheid bijna altijd te maken met de toekomst. En zo zegt de Heer ook. De Heere, Heere doet geen ding of hij openbaart zijn raad aan zijn knechten, de profeten. Dat zie je ook bij Abraham. Als de Heere van plan is om Sodom en Gomorra om te keren, dan zegt de Heere, zou ik dat verborgen houden voor mijn vriend Abraham? Dan zegt Jezus ook niet tegen ons. Gij zijt mijn vrienden, niet gij doet wat ik u gebied. Denk u niet dat de Heer in zijn liefde en in zijn wijsheid u zal behoeden en bewaren en beschermen voor de gevaren en u deelgenoot zal maken van de dingen die in zijn hart zijn. Zeker zal de Heer dat doen en wil de Heer dat doen. Zo zie je bijvoorbeeld ook bij Petrus dat hij zegt dat zijn verschijnen, zijn sterven is nabij. Hij zegt de Heer Jezus, Christus heeft mij dat doen weten. Het is niet zo dat die hemel zo heel ver weg is en wij ergens daar. Nee, er is gemeenschap. Als wij leven met de Heer en de Heer met ons is er gemeenschap. En die mag verdiept worden, die mag groeien, die relatie mag inniger worden en die relatie mag sterker worden. Nou, de Heer Jezus heeft natuurlijk heel veel ook verteld over de toekomst. Denk aan Matthäus 24, waar de Heer Jezus ook spreekt over de verwoesting van de tempel. Maar zo kun je talloze voorbeelden vinden in de schrift dat de Heer woorden van wijsheid geeft. En dat wil de Heer ook vandaag nog geven. Ook in de gemeente, ook in zijn lichaam. Want God is namelijk niet veranderd. Want we hebben gezien dat het de Geest is en de Heer en God zelf die werken. En de Heer is niet veranderd. En de Heer zal alles doen wat nodig is om het lichaam te versterken. En de Heer zal alles doen wat nodig is om zielen te redden. Woord van kennis door dezelfde Geest. Dat is de tweede gave, een woord van kennis. Kennis, een woord van kennis is iets, het is een feit wat gebeurd is. Dat heeft niet te maken aangaande de toekomst, maar dat is iets wat gebeurd is. En een woord van kennis wordt heel vaak gegeven door de Heere, ook in het pastoraat bijvoorbeeld. Je kunt geen pastoraat doen zonder de Heilige Geest. Als u probeert pastoraat te doen in de Heilige Geest, dan komt u in de buurt van de psychotherapie. En dan komt u in de buurt van wat de seculiere wijsheid u leert. Maar altijd in elk gesprek merk je weer dat je de Heilige Geest nodig hebt. Ooit heb ik eens één keer de gedachte gehad, Heer, ik doe het nou al zo lang, ik heb al zoveel gesprekken gehad, nou weet ik wel hoe het werkt. Nou, het werkt er dus ook niet meer. Daar stond niet meer. Dat zijn lessen die we moeten leren. En elke keer weer, al doe je het 40 jaar, altijd weer, zul je op moeten stellen in afhankelijkheid van die geest van God, die werkt. En die moet het doen. Wij zijn echt alleen maar een kanaal. En dan geeft de Heer je een woord van kennis. En dan openbaart hij eigenlijk wat er gebeurd is soms in het leven van een confident. Wat die persoon zelf soms ook niet meer weet. Of hij geeft aan hoe de boze kans heeft gezien om iemand te overwinnen, te overmeesteren. En dan krijg je heel vaak weer niet een heel verhaal. Niet een bladzij geschreven vol. Dat je zo, dit is vaak maar een woord. En dan wil de Heer dat je met het woord aan de gang gaat. Maar dat is wel die richtsnoer, dat is wel een opening. En dat openbaart je. Wat er eigenlijk aan de hand is, er hoe iemand bijvoorbeeld in een probleem is gekomen. En dan één zo'n woord, dat helpt je om mensen te helpen. Woord van kennis kreeg bijvoorbeeld ook de profeet Elia. Die profeet Elia, die zo'n grote profeet was. Want een aantal van de gaven functioneren alleen in het Nieuwe Testament. Een aantal die functioneren ook in het, ik moet eigenlijk andersom zeggen. Een aantal functioneren in het Oude Testament en in het Nieuwe Testament hebben we er een paar meer. Onder andere de talen, de vertolking van talen. En dan zien we dat deze grote profeet Elia, die toch eigenlijk zo met de Heere wandelde. En als je er bijvoorbeeld ziet van Elisa, zijn opvolger, dan wordt Samaria belegerd en Gehazi is een knecht, die is bang, die is angstig. En dan bidt Elisa voor Gehazi en dan zegt de Heere, open toch zijn ogen. En dan worden Gehazi zijn ogen geopend en dan ziet hij dat er rondom Samaria heel veel strijdwagens zijn, hemelse strijdwagens. En dan ziet hij eigenlijk dat de engelen de stad beschermen. En dan zie je dat Elisa die had er zo'n visie in. Maar op een andere plek zie je ook bijvoorbeeld dat Elisa zegt, de Heer heeft het mij niet geopenbaard. Dus het is niet zo dat die profeet ook alles wist. Je ziet dat de Heer soms behaagt blijkbaar om niet alles te openbaren. En zo is het ook met Elia. En als Elia dan een beetje depressief daar te neerzit, dan zegt: Heer, ik ben alleen overgebleven. Dat hele volk zijn allemaal afvallig geworden. Allemaal zijn ze de Baals achterna gegaan en ik ben alleen over. En dan zegt de Heer: er zijn 7000 knieën heb ik overgelaten. Die niets gebogen hebben voor de Baals. Dat is een woord van kennis. En zo bemoedigt de Heer zijn knecht, zodat hij weer verder kan gaan. En zo zal ook dezelfde Heilige Geest vandaag ook nog deze dingen gebruiken. Als hij dat wil. Je ziet dat bijvoorbeeld ook natuurlijk. We hebben van de week Johannes 4 is voorbij gekomen. Dan zie je als de Heer Jezus daar zit. Bij die aan de put. Aan die bron van Jacob. En die Samaritaanse vrouw die komt. En dan raakt hij in gesprek met die vrouw. En dan zegt hij op een gegeven moment: roep uw man. En dan zegt ze: ja, ik heb geen man. Dan zegt hij: dat klopt, want je woont nu samen. In onze taal gezegd. Maar je hebt maar 5 mannen gehad. Dat is ook weer kennis. Feitenkennis die de Heer weet. En die hij dan openbaart. En ook de Heer Jezus moest dat geopenbaard krijgen. Hè? Dat hebben we gisteren gezien. Hij zegt: de woorden die ik hoor van de Vader, die spreek ik. En de Vader die in mij blij doet zijn werken. Dus met andere woorden, de Vader werkt en ik werk ook. En zo is het zo heel mooi als we dat gaan zien. Hoe de Heer dat allemaal werkt. En ook in Handelingen 10 zien we dat bijvoorbeeld. Dat Petrus een openbaring krijgt. Dat hij naar Cornelius moet, die Romeinse hoofdman. Dat hij die openbaring krijgt met dat laken, met die reine en onreine dieren. En zo spreekt de Heer, zo werkt de Heer op een wonderlijke bovennatuurlijke wijze. Nou, dat is nodig, een wonderlijke bovennatuurlijke wijze, om een wonderlijk bovennatuurlijk resultaat tot stand te brengen. Als wij dat verlagen tot onze verstand, tot onze menselijke niveau, ja, dan zijn het geen wonderen meer. Voor ons zijn geen wonderen en wat we zelf kunnen doen. Dus juist datgene wat de Heer doet is voor onze wonder, niet voor de Heer zelf natuurlijk. Dat is zijn terrein. Van die orde is hij. Voor de Heer is niets te wonder. Voor de Heer zijn geen onmogelijkheden. Dus dan hebben we 2 gaven gehad. Dus het woord van kennis en het woord van wijsheid. En als we dan even een klein beetje onderscheid houden in die, zonder dat we dat zo strak willen trekken, dan kunnen we er even bij nemen het onderscheiden van geesten. En we vinden dat in vers 10, de derde regel. Dus we komen nog terug op het geloof en alle andere gaven, dan eventjes erbij nemen het onderscheiden van geesten. En ik denk dat het onderscheiden van geesten niet is, wat sommigen denken dat je onderscheidt of dat de boze aan het werk is of niet. Onderscheiden van geesten is vooral bedoeld om de gemeente van de Heer Jezus Christus te vrijwaren voor onzuiverheden. En denk dan bijvoorbeeld aan Petrus in Handelingen 5. Ananias en Safira, eigenlijk de Heilige Geest, bedriegen. Ze hebben land verkocht en ze doen net alsof ze de gehele opbrengst komen brengen. Niemand had aan gedwongen, het was een vrijwillige keuze. Maar ze doen net, ze geven een verkeerde voorstelling van zaken. En Petrus onderziet dat, die onderscheidt dat onmiddellijk. De Heer geeft hem onmiddellijk onderscheid en Petrus die weet onmiddellijk, dit deugt niet, dit klopt niet. En hij vraagt dan ook aan Ananias, en later ook aan Safira, of dat de hele opbrengst is. En als ze dan ja zeggen, dan zegt hij, je hebt gelogen tegen de Heilige Geest. En we weten dat ze bestraft werden onmiddellijk met de dood. Dus denk ook niet dat de Heer... De God van het Oude Testament anders is dan van het Nieuwe Testament. Ook hier zien we dat de Heer soms streng moet optreden. We spreken over zijn goedertierenheid, maar ook over zijn strengheid. Zoals Paulus dat ook zegt in Romeinen 11. We zien bijvoorbeeld dat Petrus onderscheiding heeft in handeling met Simon de tovenaar. Simon de tovenaar die had gezien hoe Filippus grote wonderen en tekenen deed. En dan ziet hij wat die apostelen doen, dan komen ze daar. Dan zie je ook weer het verschil. Filippus de evangelist, die daar kwam, wonderen en tekenen deed, de mensen kwamen tot het geloof. Maar Petrus en Johannes moesten komen, de apostelen moesten komen, en die legden de mensen de handen op, zodat ze de gaven van de Heilige Geest ontvingen. Je ziet ook dat Filippus door de Heer anders gebruikt werd als Petrus en Johannes. Dat ze beide een bediening hebben binnen dat lichaam van Christus. En dan is daar Simon de tovenaar, en dan biedt hij geld aan. En dan wil hij deze gaven voor geld kopen. En weet hoe Petrus dat onmiddellijk natuurlijk in de gaten heeft dat dat niet deugt. En dat die Simon de tovenaar ernstig waarschuwt. En die zegt dan vervolgens, bid voor mij. Want hij heeft in de gaten dat hij een verkeerde keuze maakt. En zo zie je, je ziet ook dat bij Paulus. Je ziet ook bij Paulus, hij komt bij Publius. Handelingen 13 is daar, meen ik. En dan is daar Elimas de tovenaar en die belemmert het werk van de Heer. En dan spreekt hij die Elimas aan en dan zegt hij, je zult voor een tijd zelfs blind zijn. Dus dan zie je dat Paulus daar onmiddellijk onderscheid heeft, maar ook dat hij ook een gave van kracht heeft. Je ziet vaak bepaalde gaven samen functioneren. En je moet maar eens kijken wat voor een impact dat heeft dan. Als zo de Heer werkt door de apostel heen, hoeveel impact dat heeft vaak op een hele gemeenschap. Dus dat heeft te maken met het onderscheiden van geesten. En ook de kracht natuurlijk, dat zien we ook bij Petrus, ook met Ananias en Saphira, dat er onmiddellijk een oordeel uitgesproken wordt en ook uitgevoerd wordt. Dus dat is niet het onderscheiden, zo die zeer van boze geesten, maar vooral van de verkeerde geesten te midden van de gemeente. Zo kunnen er ook allerlei farizeïstische geesten zijn of andere religieuze geesten. Dan is het nodig dat er onderscheid is om de gemeente te bewaren. Als we dan teruggaan naar vers 9, dan zien we daar en aan ander geloof door dezelfde geest. Dus er is een gave van geloof die uitgaat boven de gave die we allemaal hebben als het ware om in de Heer te geloven. U gelooft voor uw redding, u gelooft in het bloed van Jezus, u gelooft in de kracht van Jezus, maar daarbovenuit is er een gave van geloof die eigenlijk veel groter is. En die dan, bijvoorbeeld zou je je voor kunnen stellen zoals Marcus 4, de storm op het meer. En dan komt de Heer Jezus daar en de discipelen zijn bang. En dan zegt de Heer Jezus, waar ben je nou bang? Hoe heb jij geen geloof? Nou, we hebben hier wel eens meer over gesproken. Tegenwoordig zouden we gelijk een arm om zo iemand heen slaan, als u iemand troosten. Maar de Heer Jezus gaat er heel anders mee om. Die zegt, hoezo zijt gij bang? En dan bestraft hij de storm. En de zee. En de zee wordt kalm. En de storm gaat liggen. Dat is opnieuw een grote, bovennatuurlijke gave. En dat is dan het geloof. Dus het geloof is nodig. Bijvoorbeeld als Mozes, we hebben het vanmorgen nog gehoord, of gelezen in Exodus. Als Mozes, die moet met zijn staf die zee splijten. Hij had er verschillende wonderen gedaan natuurlijk met die staf. De staf is eigenlijk een stuk hout. En kijk dan wat hij daarmee moest doen. Voor Farao al die dingen. En dan moet hij die staf nemen. En dan moet hij daar de zee mee splijten. Nou, eigenlijk zegt de Heer tegen u en tegen mij dat wij ook een staf hebben. Maar geloven wij dat? Alle die hem aangenomen hebben, die heeft hem macht gegeven kinderen van God te worden. En u hebt ook gaven. Dus we zullen straks nog even naar kijken, hè, hoe dat u dat kunt onderscheiden. Hè, welke gaven u van de Heer heeft ontvangen. Want van jonge christenen hoor je dat vaak. Welke gaven heb ik nou? Welke gaven heb jij? Zei de broeder gisteravond tegen mij. Ik heb gezegd dat ik er iets over zeg, misschien wel morgen. Dus geloof om die bergen te verzetten. Zoals Mozes. Elisa bijvoorbeeld met die drijvende bijl. Er zijn jonge profeten en die ene heeft een bijl geleend. En is je aan het hakken. Een boom ontvellen en dan valt die bijl in het water. Dan zegt hij, och maar neer, ik heb hem geleend. En Elisa die haalt hem dan boven. Doet een van zijn grote wonderen. Dat zijn echt van die wonderen die de Heer doet, waardoor hij zijn grootheid laat tonen. Denk ook aan Daniel in de leeuwenkuil. En de drie vrienden later in de brandende oven. Zijn er talloze voorbeelden in de schrift te vinden. Je kan er vanmorgen natuurlijk allemaal niet uitvergroten, maar hoeft niet, want je weet zelf allemaal een Bijbel. Je mag het thuis allemaal opzoeken. Talloze voorbeelden in de Bijbel te vinden, ook van wonderen van geloof of van alle andere kanalen gaat. En je ziet, zo Paulus hier zo mooi zegt, is weer door dezelfde geest. En dan gaat Paulus verder, dat is de vierde, want dat is al de vijfde, over de genadegaven van genezingen. En het is opmerkelijk dat hier niet gesproken wordt in het enkelvoud. Dus we zien over een woord van wijsheid, een woord van kennis, het onderscheiden van geesten. En hier zien we in één keer dat er gesproken wordt over genadegaven in het meervoud. En van genezingen. Dan blijkt dat genezingen blijkbaar een zo groot terrein is. Dat het niet zo is. Dat als iemand de gave van genezing ontvangt. Dat hij dan ook elke ziekte kan genezen. En dat is ook wat we zien in de geschiedenis. Van sommige mannen dan zie je. dat ze bijvoorbeeld een gave hebben heel speciaal voor tuberculose patiënten. Zo zijn er ook mensen, ook vandaag, die bijvoorbeeld een gave hebben om te bidden voor zwangere vrouwen of juist voor kleine kinderen. En dan zie je ook bijvoorbeeld, dan komt er een bericht van ja, er is een echo gemaakt, tegenwoordig kan dat in de techniek en dat kind dat heeft een waterhoofd. En dan zijn er soms vrouwen en die gaan bidden en dan wordt dat kind gezond geboren. En dan is er soms twijfel, hebben ze het wel goed gezien, maar gaan ze erover leggen en kijken, ja, we hebben het echt goed gezien, er is echt een wonder gebeurd. Als dat één keer gebeurt in uw leven, dan groeit uw geloof als er een tweede geval zich voordoet, een tweede situatie zich voordoet. En zo zie je vaak, ook als sommige mensen bidden voor iemand met een bepaald lichamelijk probleem, en de Heer wil dat gebruiken en wil dat genezen, dat dan het geloof groeit. En dan komt er de tweede keer dezelfde soort gevallen, dan hebben ze daar geloof in. Maar het gaat niet alleen over het geloof, maar het gaat ook over de gaven. Dat u moet weten hoe u moet bidden. Dan ziet u ook bij de Heer Jezus, dan komt er een schoonmoeder van Petrus en dan bestraft hij die koorts. Hij zou misschien iets anders gedaan hebben. Met warme sokken of zo, weet ik wel allemaal. Maar de Heer Jezus die bestraft die koorts. Hij zou zeggen, Heer, hoe komt u erbij? Nou, dat is heel goed. Als de Heer u wil gebruiken, komt te bidden voor genezing, dat u naar deze dingen heel specifiek kijkt. Dat u daar lering uit haalt. Dan zien we ook bijvoorbeeld dat Petrus was natuurlijk een man die er heel vaak bijgeroepen werd. En soms ook om de doden op te wekken. En dan was hij in de buurt en dan werd hij gehaald. Denk maar aan Dorcas. En een andere voorbeeld, Eneas. En Petrus had blijkbaar deze gaven. En ook als je ziet dat zelfs in het uitzonderlijke geval dat Petrus liep en dat ze de zieken daar neerlegden en dat zijn schaduw op hem viel en ze werden genezen. Maar het is niet zo dat het altijd ook zo was met Petrus. We zien zelfs van de Heer Jezus, als hij in Capernaum is, dat hij daar geen enkele kracht kon doen vanwege het ongeloof van de mensen. Alleen hij genas enige zieken door handoplegging, dus door direct contact. En zo zien we dat bijvoorbeeld Paulus, dit is ook bij Paulus een tijd geweest, dan brachten ze zijn zweetdoek en die legden ze op de ziek en ze werden genezen. Maar op een ander moment moet die Trofimus, zijn knecht, moet die ziek achterlaten. Dus dan zien we dat altijd ook Paulus en Petrus, als het ware de grootste godsmannen die er zijn of geweest zijn, altijd weer afhankelijk blijven van wat de Heere zelf wil doen. Ook deze genadegaven van genezingen blijven door dezelfde geest. Het is niet zo dat een kind van God dat ooit kan denken dat hij dat in zijn pocket heeft, in zijn broekzak heeft, zoals sommigen wel eens zich gedragen. Het blijft een werking van God zelf en het blijft een werking van Gods geest. Maar u moet wel natuurlijk, als de Heer u hiervoor wil gebruiken, beschikbaar zijn. Als de Heer iemand wel wil genezen en dan maakt u dat bekend, dan moet u daarvoor beschikbaar zijn. En dan hoeft u niet te beginnen te twijfelen aan uzelf. Als de Heere u wil gebruiken voor een bepaalde situatie, dan moet u beschikbaar zijn. Zoals Jan vanmorgen getuigd heeft. De Heer hem wil gebruiken om zijn woorden te spreken tot ongelovige mensen, dan moet hij beschikbaar zijn. Meer hoeft hij niet te doen. Hij moet dat met zijn lichaam naar die mensen toestappen en zijn mond openen. Dat is het enige wat van hem gevraagd wordt. Wordt niet van hem gevraagd dat hij die mensen overtuigt en dat hij ze tot bekering brengt, want dat kan hij namelijk niet. Dat is Gods werk. En zo heel eenvoudig wil de Heere u en mij gebruiken. En ik heb gezegd, hoe weet je nou welke genadegave je hebt? Wel, en dat hebben we gisterenmorgen ook van Edward gehoord, het begint met een last. Als u niks met mensen hebt, zult u zeker niet door de Heer gebruikt gaan worden in pastoraat of een hulpverlening of welke wijze dan ook. Als u niks hebt met het woord van God, dan heeft u geen gave om te preken. Of om iets anders, of om te onderwijzen. Maar als u een herderlijke gave hebt, als u een last hebt voor barmhartigheid, als u een last hebt voor de zieken en de zwakken en vermoeiden, dan ligt daar uw gave. Dan gaat de Heer, dan wil de Heer u daar gebruiken. En laat u daardoor leiden. Broeders, zusters, vele broeders of zusters die hebben in de gemeente van Jezus Christus een bepaalde taak gekregen. Een bepaalde bediening gekregen die helemaal niet bij hun past. En ze worden eigenlijk diep ongelukkig en de Heer kan ze ook niet ten volle gebruiken. Maak hier gewoon gebruik van. Zeker ook als de Heer tot u gesproken heeft door een woord van wijsheid. U verteld heeft wat u moet doen of wat u te wachten staat in de komende tijd. En dat kan soms maar één woord zijn. Zo kan de Heer ook een wending aangeven in uw bediening. En de Heer praat met u. En zegt: Heer, ik weet niet wat ik ermee moet. Heer, wilt u het verder verduidelijken? Dan gaat de Heer dat vaak uitbouwen. Dan gaat hij dat verduidelijken met mensen of ontmoetingen of omstandigheden. En van lieverlee krijgt u er dan meer licht op. Het is niet zo dat dat altijd maar direct een lichtflits is. U moet daar naar zoeken. U moet zoeken naar de openbaring ook in uw persoonlijk leven. Werkingen van krachten. Ik denk bij werkingen van krachten dat we vooral mogen denken aan het wegjagen, het verdrijven van de boze geesten. Nou heeft in principe natuurlijk iedere gelovige de macht ontvangen boven de boze, want we zijn met Christus gezet in de hemel, dus in principe is hij onder onze voet. Maar we zien toch ook in het gevecht wat er soms is tegen de boze geesten, dat de ene meer kracht ontvangen heeft dan de andere. En soms is dat ook ontzettend nodig. En de Heer zal u dat ontgeven. Ik zal u één voorbeeld geven. Ooit kwam ik bij mijn vrouw en de boze sprak door haar. En dan zegt: ik ben een vorst. Dat had echt met heel veel gezag. En voordat ik er binnen ging, had ik van de Heer al zoveel kracht ontvangen. En ik denk: nou, er komt iets. Dan weet je dat al van tevoren. En hij moest ook onmiddellijk verdwijnen. Dat is de werkingen van krachten. En nogmaals, Lucas 10 vers 19 zegt ons dat we allemaal die gaven ontvangen hebben. Dus niemand van ons hoeft het onderspit te delen. We hebben allemaal deel aan de overwinning van de Heer Jezus Christus. Maar je ziet soms in die gevechten met de boze dat de ene van de heren meer kracht ontvangt daarvoor dan de andere. Profetie. De volgende gaven, profetie. Ik denk dat het vooral van belang is dat we moeten beseffen dat er een groot verschil is tussen de profeten uit het Oude Testament en de bediening eigenlijk van de profetie in het Nieuwe Testament. We zien vooral natuurlijk dat de profeten in het Oude Testament, dan zien we ook dat de geest van Christus in hen, Peter zegt ook, de geest van Christus in hen doelde op het verre, op de toekomst. Maar al die profetieën die gingen over de Heer Jezus, denk maar aan Jesaja. Hoe alles geprofiteerd is ook zijn lijden en zijn sterven van het kruis van Golgotha. De Heer ook vaak zei, omdat het schriftwoord vervuld worden. Moest hij dit doen en moest hij dat doen, want de Heer kende de schrift. En zo zien we dat veel profetieën ook, denk ook maar aan Daniel, te maken hebben met voor Daniel nog de verre toekomst. Voor ons is die al zeer nabij. Denk ook maar aan openbaring wat er al beschreven staat. Dan heeft dat veel te maken ook met wat Daniel gezien heeft. Ook de beesten, de koninkrijken. Maar ook eerder natuurlijk in het leven van Nebukadnezar. In het leven van, hoe heet die andere, Belshazzar. Toch, Pieter? Ja. En dan weet je ook dat ze een droom kreeg en Daniel ook die gave ontvangen. Dan bad hij tot de Heer en de Heer hielp hem om die droom ook uit te leggen. Dus daarin zie je ook dat de Heer zichzelf verheerlijkte. Denk ook maar aan Darius, dat hij op een gegeven moment Daniel verhoogd tot een hele hoge positie in zijn koninkrijk. Waardoor? Omdat God door hem heen werkte. Dus ik denk, ook als je ziet naar de betekenis van het profeteren, dan zie je ook bijvoorbeeld in 1 Korinthe 14, dat is twee bladzijdjes verder, dan zien we wel dat het belangrijk is. Dan zien we wel ook dat we daarnaar moeten streven. Dat zegt Paulus ook, dat we moeten streven naar de hoogste gaven. Maar dan zie je in 1 Korinthe 14 vers 3, wie echter profeteert spreekt tot mensen woorden van opbouw, vermaning en troost. Dus die profetie, die is vooral bedoeld voor de gelovigen, om de gelovigen op te bouwen. Dus dat is een heel ander beeld als dat er vaak is van die profetie. Dat is de toekomst. Nee, dat zijn die woorden van wijsheid die de Heer geeft. Maar we gaan naar de toekomst, hoeft ons niet zoveel meer verkondigd te worden. Omdat alles al geprofeteerd is en alles er eigenlijk wacht op de vervulling. Dus wij moeten weten welke profetieën. We moeten ook acht op geven, zegt Paulus, op het profetisch woord. Maar het is niet zo dat wij nog moeten gaan profiteren. Of iemand van ons moet gaan profiteren wat er nog moet gaan gebeuren. Dat staat allemaal vast. Dat is compleet. Dat staat in de schrift. Alleen voor uw persoonlijk leven, voor de gemeente, kan de Heer soms nog wat verduidelijking geven, woord van wijsheid geven. Maar u ziet hier heel duidelijk wie profeteert. En dat is dan wel degene natuurlijk, de profeet is eigenlijk een boodschapper van God. Dat is ook iemand die de stem van de Heer verstaat. En die krijgt dan van de Heer woorden van opbouw en vermaning en troost. En het is ook niet bedoeld voor de ongelovigen, maar voor de gelovigen. En dat is ook heel belangrijk dat we dat beseffen, omdat ook broeders en zusters soms misleid worden. Soms dan is er ik heb pas nog meegemaakt, een broeder die had er was iets uitgesproken in een vreemde taal, daar komen we nog op terug, en het was vertaald en dat was echt voor hem. En het heeft zijn hele leven misleid, en ik heb dat wel vaak meegemaakt. Ook vooral in de charismatische wereld, dat mensen zitten te wachten op de vervulling van een profetie die over hen uitgesproken is. Maar die vervulling komt nooit, en ze wachten te vergeefs. De profetie is niet voor de geloof. Als u met de Heere wandelt, zal de Heere met u spreken, dat is de hoofdzaak. En daarnaast heeft de Heere, als een ter completering, als een extra, heeft hij die apostelen, profeten, evangelisten, herders en leraars gegeven om de Heilige toe te rusten tot dienstbetoon. En zo kan er ook een profetisch woord zijn voor u tot opbouw, tot vermaningen, tot stichtingen, maar niet een profetisch woord van een broer of van een zus die voor u de toekomst uit wat meent en die voor u de toekomst gaat voorspellen. Dat heeft vaak te maken met helderziendheid. Dat heeft niks te maken met de profetie zoals de Heer dat bedoelt in de schrift. Dus wees daar alert op. We zullen straks nog wel uitleggen als we het hebben over die talen. Waar dat voor werkt en hoe dat eigenlijk zijn functie heeft binnen het lichaam, binnen de gemeente van de Heer Jezus Christus. Kijk, je ziet nog wel, dat hebben we straks ook verteld, hè, van Paulus, dat hem duidelijk gemaakt door welke verdrukking hem te wachten staan. Dus dat is van de Heer het dient de versterking, dat we er niet onderdoor zullen gaan. Dat is eigenlijk zijn bewarende hand, die ons kan waarschuwen voor bepaalde gevaren die ons te wachten staan. En daarom zegt de Heer ook, hij doet geen ding of hij openbaart zijn raad aan zijn knechten de profeten. Als ons verdrukking te wachten staat in Nederland, dan zal de Heer dat ook openbaar maken in de gemeente van Christus, dat we voorbereid zullen zijn. Maar de Heer zal dat doen op zijn tijd. En de Heer zal dat doen op zijn wijze. Daar hoeven we niet ernstig naar te zoeken ofzo. Het is alleen maar dat we daar met de Heer wandelen, met de Heer wandelen, en dan zal hij dat ons openbaren. We hebben over het onderscheiden van geest al even gesproken. Dan willen we even de laatste twee puntjes pakken. En dat is talen en de vertolking van talen. Dan moet ik even terug natuurlijk. Ik ben in de 12. Dus de kracht in de profetie, het onderscheiden van geest, daar hadden we al over gesproken. En de ander allerlei talen. En daarvan zegt aan de schrift dat die talen gebeuren om ook ongelovigen te overtuigen. Dus stel, er komt hier iemand binnen, en tot heden toe heeft dit nog niet gefunctioneerd in ons midden. En dat wil ook helemaal niet zeggen dat de Heer dat ooit gaat geven. Misschien hebben we dat helemaal niet nodig. Maar je ziet er vooral ook in internationale gemeenschappen, en dan kan er bijvoorbeeld iemand zijn uit een heel veel land. En een broeder die spreekt in een taal. En onze broer Christi heeft verstand van Arabisch, dus die zou er bijvoorbeeld kunnen horen. Maar dat zou kunnen zijn dat iemand in een Arabische taal spreekt en er is een Arabier in het midden. En die zegt, hé, hij spreekt in mijn taal, kent hij Arabisch? Nou, als het Christ zou zijn, dan zou dat zo zijn. Maar stel dat het Edward het zou zijn, ja, die kent helemaal geen Arabisch. Nou, als er dan iemand is die vertaalt, dan wordt zo'n ongelovige overtuigd. En dan denkt hij, hé, hoe kan dat? En dan is hij verwonderd. En dan ziet hij, ja, dat God in het midden is. Dus daar gebruikt de Heer al die gaven voor. Om Christus te verheerlijken, daar gebruikt de Heer al die gaven voor. Om tot zijn recht en tot zijn doel te komen. Soms zie je dat dezelfdegene die zo'n taal heeft, dat hij ook vertolkt. Dan mag het ook gebruikt worden in de gemeente. Sommige gemeenten zie je dat er allerlei talen uitgesproken worden. Zonder dat er vertolking is, dat is onbijbels. Daar mag u echt niet aan deelnemen, daar moet u echt afwijzen, moet echt verwerpen. Paulus is daar heel duidelijk over. Als er geen vertolking is, dan moet iemand zwijgen in de gemeente. Nou, we zien dat als eerste functioneren natuurlijk in het Nieuwe Testament, Handelingen 2. En Paulus voert de ver om dat vandaag allemaal te behandelen en uit te leggen over taal en tongen. Want er is glossica, klanken en er zijn echte talen. Maar ik denk in Handelingen 2 dat er echt in 14 talen gesproken is. Of de Heer moet een gehoorwonder tot stand gebracht hebben. Ook dat kan. We weten dat niet. De Heer kan dat doen. Een gehoorwonder tot stand brengen. Maar ik denk in Handelingen 2 dat echt die eenvoudige Galileese mannen een buitenlandse taal hebben gesproken. En die Joden die daar waren, die uit allerlei andere streken kwamen, die horen en spreken in hun eigen taal. Dat was natuurlijk een geweldig groot wonder. Voor de mens, niet voor de Heer. De Heilige Geest kent namelijk alle talen. Het is voor God niet moeilijk. Het is alleen voor de mens moeilijk. Dus, broeders en zusters, tot hier over de gaven, genadegaven van de Heilige Geest, die de Heilige Geest wil uitdelen, tot verheerlijking van de naam van Jezus. We hebben gesproken over de bedieningen, apostel, profeten, evangelisten, de herders en leraars, of degenen die de krachten bedienen, of de gaven van genezing. We hebben gezien in het leven van de apostelen dat ze vaak meerdere gaven hebben, maar ook niet altijd hebben, want het blijft God zelf die werkt. We zien het zijn eerste apostel, de tweede profeten, ten derde evangelisten, en dan komen de herders en leraars. Dan zie je ook dat een apostel, zie je ook bij Paulus, zie je ook bij Petrus, dat ze ook profetisch waren, heel duidelijk. Als je die schriften leest, er waren ook profeten. En dan zie je ook dat ze evangelisten zijn. Paulus zegt ook tegen Timotheus, doe het werk van een evangelist. Dus je ziet dat al die bedieningen, een apostel eigenlijk al die bedieningen in zich heeft. En dat die profeet ook alle bedieningen in zich heeft, behalve die van apostel. Dus het is die rangorde, zoals de schrift hier ook zegt, ten eerste, ten tweede en ten derde. En sommige mensen geven zich uit als apostelen. Paulus komt zo tegen in Korinthe en dan zegt hij, het zijn schijnapostelen. Hij heeft niet gezegd, nee, die periode van apostelen is voorbij, er zijn geen apostelen meer, ik ben de laatste, die periode is afgesloten, dat zegt hij niet. Hij zegt, het zijn schijnapostelen, ze zijn vals. En daarom moeten we ook opletten, moeten we ook opletten, dat we ons niet laten misleiden als iemand zich uitgeeft voor een apostel. Dat er direct een apostel is, is ook helemaal niet nodig. Je hoeft zich niet uit te geven als apostel, of als profeet, of als evangelist, of wat dan ook. U mag gewoon eenvoudig de Heer Jezus dienen. En de Heer wil u gebruiken. En de een voor zich en de ander voor dat. En de Heer wil u gebruiken, allemaal. Alle broeders en zusters willen hij gebruiken. Allemaal mag u delen van dat ene grote werk, dat grote heilsplan. Dan zie je tot geloof komen. En u moet misschien bemoedigen. En de ander moet misschien vermanen, hoewel dat soms kort bij elkaar ligt. Iedereen heeft zijn eigen taak, maar zoek daarna. En zorg daarna dat u deze gaven bezit. En dat ze werkzaam kunnen zijn in u. En dan zie je in vers 31 sluit Paulus af dit hoofdstuk. Streef dus naar de beste genadegaven. Ik wijs u weg die dit alles erover treft. En dan gaat hij natuurlijk spreken over de liefde. Dus als we alle genadegaven hebben, we hebben geen liefde, dan hebben we niks. En dan zegt hij ook in 1 Korinther 14, jaag de liefde naar een streef. Naar de geestelijke gaven, vooral daarna dat u mag profiteren. En opnieuw, let hierop. En Paulus niet zegt dat het afgedaan is, maar dat we daarna moeten profiteren. Dat we daarna moeten streven naar de gaven van de profetie. En hoe streef je daarna? Wel, dan moet je trachten uit te munten, zegt de NBG-vertaling, tot stichting van de gemeente. Als u iets hoort of iets leert van de Heer, dat u dat niet voor uzelf houdt. En soms is dat lastig. Ik heb hetzelfde nog wel eens, dan komt er zo'n gedachte in je. Dan krijg je een mooie openbaring van de Heer op maandag. Dan denk je, ja, dat is eigenlijk voor mijn preek. Maar als maandag s'avonds in mijn bid stond, dan wilde ik wel hier gewoon dat je dat deelt. En dan geeft de Heer je de andere dag weer iets nieuws. Dan vergeet je niet iets nieuws, maar je mag het nooit voor jezelf houden. Je moet het delen. Het is tot opbouw van de gemeente. Het is tot verheerlijking van zijn naam. En dan zo eerlijk, als je dat doet, en dan zie je dat broeders en zusters verbouwd worden. Dan zie je dat de gemeente van de Heer Jezus gaat functioneren. Broeders en zusters, we zijn aan het eind gekomen van een viertal preken over dit weekend. Over die gave bediening en de werking van de Heilige Geest. We hebben natuurlijk eerst gezien. Jacob is ermee begonnen vrijdagavond. In Ezekiel 36. Het nieuwe verbond. Waar de Heer zegt. Ik zal mijn geest geven. Heerlijk. Hij zal het doen. Hij heeft het gedaan. Hij heeft zijn geest gegeven. Hij heeft zijn geest gezonden. Met Pinksteren. Die is nog steeds op de aarde. Die is nog steeds werkzaam. En hoe geweldig is het. Als wij als aardse mensen deel mogen krijgen aan dat hemelse plan. Als wij als aardse mensen deel mogen krijgen aan de hemel. En dat de hemel zich als het ware niet wil vermengen met ons, maar dat die hemel hier wil zijn. Denk aan die wolk. Hoe de Heere er was boven de tabernakel, hoe hij was in de tempel en hoe hij ook vandaag in ons midden wil zijn. Door de Heilige Geest. We hebben gezien hoe de Vader en de Heer Jezus bij u willen komen wonen. Johannes 14, vers 23. Dat is allemaal het woord van God. Dus niet, het komt niet uit een of andere rugzak. Dit is allemaal het woord van God. En dit is allemaal voor u. Dit is allemaal voor ons om ons te bemoedigen en ons te laten zien wie Christus is. En we hebben ook gezien dat er zonder het kruis is er geen werking van de Heilige Geest. Zonder het kruis is er geen vrucht van de Heilige Geest. Als wij niet bereid zijn om met Christus te sterven aan ons eigen verlangen, onze eigen ambitie, onze eigen eer, onze eigen erkenning of wat het ook zijn mag, dan is daar geen ruimte voor de Heilige Geest. Maar de Heere wil dat u in zijn ruimte komt. De Heere wil u verlossen van uzelf. Hij wil u verlossen van de macht van de zonde, de macht van het kwade. En als u hier zit en de Heere nog niet kent, dan is daar ook verlossing voor u. Dan is er ook ruimte voor u. En Jezus zegt, komt alle tot mij die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. En we hebben gezien dat de Heere zegt dat je het mij gevraagd zou hebben. Hij wil erom gevraagd zijn. En hij gaat zelfs zo ver zijn bij matigheid en in zijn liefde dat hij het vraagt en ons bewerkt. Dat hebben we ook gezien. Ook in Ezekiel 36. En we zien ook in Johannes 4 terugkomen dat de Heer Jezus zegt tegen de Samaritaanse vrouw, als je het mij gevraagd zou hebben, ik zou je levend water gegeven. Dus de Heilige Geest deelt ze uit gelijk hij wil, maar hij wil er ongevraagd zijn. Hij zegt, Heer, wat is mijn talent, mijn gave, wat is uw plan voor mij, wat mag ik doen? Heer, waar kan ik de gemeente stichten? En dan zult u zien, als u alert bent, dan heeft de Heer dat heel vaak al in uw hart gelegd. En als u dan met die last aan het werk gaat, u gaat ervoor bidden, dan wordt u ook door de Heer ingeschakeld. Want als u bijvoorbeeld bidt voor de weduwe en wezen, dan heb je goed kans dat de Heer daar een werk voor u heeft. En als u niet bereid bent om dan te zorgen voor de weduwe en de wezen, kunt u ook niet bidden. Want als we bidden voor een bepaalde zaak, moeten we ook bereid zijn om als eerste gebruikt te worden. En laat u zo leiden, door het woord en door de Heilige Geest, tot eer en verheerlijking van Christus Jezus onze Heer. Lieve mensen, broeders, zusters, ik ben niet voor u gestorven op het kruishout van God, daar Jezus wel. Hij droeg uw straf, hij droeg uw schuld en de mijne. Jezus Christus, zijn naam moet verheerlijkt worden. Want onder de hemel is er geen andere naam gegeven, waardoor wij moeten en kunnen zalig worden. Alleen door Jezus naam. Het is alleen door zijn bloed. Het is alleen door zijn werk. Dat wij voor de Here aangenaam kunnen zijn. Dat wij verzoend worden, dat is door zijn bloed. Dat wij vergeving van zonde ontvangen, dat is door zijn verdiensten. Dus door datgene wat hij gedaan heeft, daar is de Heilige Geest mee bezig. Om Christus te verheerlijken. Niet om u groot te maken of om mij groot te maken. Niet om onze grote bediening te geven. Of grote zaal of wat het ook zijn mag. Hij is gekomen om de Zoon te verheerlijken. Om Christus te verheerlijken. De Zoon van God die zit aan de rechterhand van de macht. De hoge priester die voor ons biedt en pleit. Jezus onze Heer. Jezus onze zaligmaker. Jezus onze verlosser. Hij is onze redder. Hij is onze koning. En zijn naam is op Psalm 72. Hebben we zo vaak gezongen. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. De naam van Jezus moet eer ontvangen. En als de Heilige Geest deze gave ook vandaag wil gebruiken in het midden van de gemeente, wie zijn wij dan om te zeggen, Heere, dat doen we niet meer. Dat is niet meer voor deze tijd. Dan gaan wij voor God spelen. Zeker moeten wij onderscheid hebben tussen echt en onecht. Tussen waarheid en tussen leugen. Tussen schijn en tussen echt. Maar wij mogen niet tegen de Heer zeggen, Heere, wij hebben dat niet meer nodig. Hoor. Wij hebben het woord, wij hebben genoeg. Wij moeten openstaan voor de leiding van Gods Geest. En ik kan u vertellen, als u deze gave niet heeft, de Heer ze niet aan u geeft, dan kunt u binnen het Koninkrijk van God niet zo heel veel doen. Natuurlijk, u kunt het woord verkondigen. U kunt bijvoorbeeld in het pastoraat mensen niet helpen. Als u niet de kracht heeft van de Heer om de boze weg te jagen, dan kunt u alles weten van de Schrift. En sommige mensen zijn er. Die kennen de Schrift van Genesis tot Openbaring. Onvoorstelbaar. Een geweldige computer sommige mensen boven hebben. Maar ze hebben niet de kracht om een boze geest weg te jagen. Dan wordt Jezus niet verheerlijk. Want Jezus zegt, als ik door de vinger van God zijn boze geest uitdraait, dan is het koninkrijk God naar bij u gekomen. En is dat niet het gebed wat de Heer ons geleerd heeft, Matthäus 6? Vader, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden. En verlos ons van de boze, uw naam wordt geheerlijk. Dat is het verlangen van de Heer. En wij zijn zijn lichaam. De Vincent voorgelezen. Gelezen heeft. Efeze 1 vers 3. Die alles in alle vervult. De Heer wil dat u vol bent. We hebben vandaag en ook gisteren en eergisteren al gehoord wat de belemmeringen zijn. Hoe onze zonde, ons vlees, onze angst, zoveel dingen kunnen ons belemmeren. Ja, ons belemmeren, de Heilige Geest belemmeren. En dat bedroeft de Heilige Geest. En dat dooft de Heilige Geest uit. En de Heilige Geest is zo gevoelig, hij is zo liefdevol. Hij laat zich als het ware wegjagen. Hij laat zich als het ware uitdoven. Hij heeft natuurlijk de kracht om andere dingen te doen. Maar hij wacht totdat wij vragen. Jezus wacht totdat wij vragen om drinken. Hij zegt tegen die Samaritaanse vrouw, als je het mij gevraagd zou hebben, zou ik je levend water gegeven hebben. En levend water, dan zul je niet meer dorsten. Hij zegt, want het water zal in je worden tot de fontein die spuit een eeuwige leven. En zo mogen we allemaal de Heere dienen. En het is zo mooi, die gave is voor allemaal. Die is voor jong en oud, groot en klein, man of vrouw. Het is niet zo dat sommige kinderen van God de gave van de Heilige Geest ontvangen. Nee, de Heilige Geest wil in iedere gelovige wonen. En in iedere gelovige wil hij heel graag de volle ruimte van uw leven. Zodat hij alle terreinen van uw leven mag beheren. En alle terreinen van uw leven wil hij u helpen, wil hij u bijstaan. Of dat er op uw werk is of in de slaapkamer, waar het ook zijn mag. Hij wil u helpen. Hij wil bij u zijn en hij wil in u zijn. Want hij wil dat Christus in u en in mij verheerlijkt wordt. Amen.